luisteraars, welkom weer bij een nieuwe TP Talks van Telecom Paper. Zoals elke week weer gaan we in gesprek met iemand uit de sector, prominente mensen uit de sector. En ik ben ook zeer blij dat vandaag aan mijn tafel zit Paul Wijngaard. Paul, welkom.
Dag Ed.
Wij gaan weer een half uur met elkaar in gesprek over Paul, maar ik denk primair over het 6G, het onderwerp, het Future Network Services deel. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar ik denk ook goed voor de luisteraars die Paul misschien niet zo goed kennen, even vragen Paul, wie ben je en wat heb je allemaal gedaan om hier te komen?
Ja, mooie vraag Ed. Ja, en een kort antwoord. Ja, Paul Wijngaard, het is werkzaam in telecom en netwerktechnologie en dat eigenlijk al heel mijn leven. Dus ooit lang geleden begonnen bij Peter Telecom, KPN, MCL Worldcom, wat voor met Regenfiber gedaan. En toen een uitstapje richting van de operator naar de technologie. Dus Alcatel Lucent, wat dan nu Nokia is. Ja. Technetics, cable access technologie. Ja. En dan nu TNO. En bij TNO verantwoordelijk ook weer voor de telecomsector.
En we hebben lust van toch? Je bent 5 jaar nu bij TNO, of niet?
Ik ben, ja. Ja.
Al geweest of gaat er?
Nee, 5 jaar en een beetje. Dus ik zeg altijd 1 leaseauto en net de nieuwe.
Net een nieuwe leaseauto mogen uitkiezen. Hey, en jouw rol op dit moment bij TNO is volgens mij programmadirecteur, als ik het een beetje goed zeg.
Ja.
Misschien iets anders.
Alliance director zeggen we dan, ja
klopt.
Ja,
dus klopt. Kun je daar iets over vertellen, wat jouw rol nu is?
Ja, dus bij TNO begonnen met als opdracht van, kijk naar de sector, de telecomsector, in de breedte en wat is daar aan innovatie nodig? Wat is het collectieve probleem? Waar moeten we innoveren, nieuwe dingen ontwikkelen? En dat vanuit netwerktechnologie. Hè? Ja. Dus ik zit bij TNO ICT, dus dat is de netwerktechnologie, data science en cybervraagstukken. En dat is eigenlijk waar ik 5 jaar geleden mee begonnen ben en wat uiteindelijk geleid heeft tot een groot nationaal programma.
Ja, kun je over dat programma iets, hoe is dat gestart, hoe kom je op een idee, hoe heeft dat vorm gekregen?
Ja, het is gestart met natuurlijk veel praten met partijen in de sector. Hè? De operators, de technologieleveranciers, de kennisinstellingen. Waar heb je het dan over? Wat is dan de sector? Wat zijn de uitdagingen in de sector op het gebied van technologieontwikkeling? Wat is het gemeenschappelijke probleem? En zo al pratende, veel workshops gedaan, veel inventarisaties gedaan. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een position paper. Ja. Dus we hebben met elkaar, met heel veel partijen opgeschreven, wat is netwerktechnologie, wat zijn de uitdagingen de komende jaren en wat zouden we moeten doen? Wat is de call to action om voor Nederland innovatie aan te jagen in die sector? Nou, dat uiteindelijk, dat is een proces van enkele jaren. Ja. Economische zaken is toen aangehaakt, de topsector ICT. Ja. En uiteindelijk was toen het van, oké, dit is een duidelijk probleem en ga dat invullen.
Ja.
Ja, en dan is het natuurlijk op zoek naar geld. Want ja je kunt een probleem en uitdaging hebben, maar hoe ga je het oplossen?
Ja. Dat geld was beschikbaar toen ongeveer, kwam beschikbaar, het groeifonds?
Ja, uiteindelijk zijn we bij het groeifonds uitgekomen. En wat we hebben gedaan is een heel groot 6G innovatieprogramma opgezet. Dus 5G wordt nu is uitgerold, toepassingen voor 5G beginnen te ontstaan. Ja. Maar na 5G zal 6G gaan komen. En wil je in die technologie een rol hebben, dus wil je producten en diensten voor die technologie straks gaan leveren, ja, dan moet je nu aan de bak.
Ja.
Want nu wordt de basis voor 6G gelegd in standaardisatie. En dat wordt gedreven door productontwikkeling, door patenten, door nieuwe ideeën die straks in 6G gaan zitten.
Ja.
Nou, en dat zijn wij nu aan het aanjagen. Dus die ideeën over wat in 6G gaat zitten, dat met bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelen. En daarnaast ook wel gelijk kijken naar de toepassing.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, ik neem het voorbeeld drones. Hè. En je moet, als je over 6G hebt, moet je, laten we zeggen, 2035. Hoe ziet de wereld er in 2035 uit? Nou, ja. Dat is bijvoorbeeld als het gaat over logistiek en een wereld waar heel veel drones zullen vliegen. En bij voorkeur, we hebben nu een ondernemer, Drone Delivery Services, in ons programma. Die wil daarop anticiperen. En je moet je voorstellen, die heeft in 2035 een centrale controlekamer in Nederland. Ja. En uiteindelijk vliegen hier honderdduizenden drones door Nederland.
Ja.
Voor logistiek. pakketjes af te leveren. Nou ja, dat kan alleen maar in het luchtruim als dat natuurlijk volledig gecontroleerd gaat. Mm-hmm. Want er vliegen ook helikopters en vliegtuigen. Dus er zijn hele strenge regels. Nou, dat kan, die business case en heel dat concept kan alleen werken als die drones permanent goede connectivity hebben.
Yeah.
Dus het netwerk van 2035 moet ook die toepassing enabelen.
Yeah.
Nou, dat stelt dus allerlei requirements. Die verzamelen we en vertalen we dan door naar, oké, wat betekent dat dan voor de 6G-technologie? Wat moet die technologie in zich hebben? En dat operators zijn betrokken, want die willen dat ook snappen. Van als wij in 2030 die spullen kunnen kopen en 2035 aan kunnen hebben, voor hun roadmap is dat ook belangrijk.
Ja. Hey, maar Paul, je zei net, 5G is er, dat draait en de eerste toepassing komen. Hè? Volgens mij moeten we in Nederland wel wat dingetjes doen om echt 5G volledig goed uitgerold te hebben. Volgens mij hebben nu niet alle operators in Nederland het 5G-netwerk vol aanstaan, om het zo te zeggen. Dus je praat nu over 6G, dat is pas vanaf 2030, zeg dat het opportun wordt. Moet er dan trouwens weer een veiling komen vanuit de overheid voor 6G of hoeft dat niet?
Ja, onderdeel van 6G zullen ook meerdere frequentiebanden zijn. Dus ook de sub-terahertz, zoals we het dan over hebben. Dus tussen de 20 en de 7 gigahertz, dus hogere frequenties.
Ja.
En er wordt ook gekeken naar nog hogere frequentiebanden. Dus ja, er zullen weer nieuwe frequenties bijkomen.
Ja, over frequenties gesproken. Nederland staat er niet zo goed op als het gaat om beschikbaar stellen van frequenties voor mobiele toepassingen, om zo maar te zeggen. Heb je de verduzie in dat het dit jaar wel goed, deze keer goed gaat?
Nou ja, onderdeel van het programma is natuurlijk technologie ontwikkelen. Ja. Is het praten over toepassingen met bedrijven. En als laatste hebben we ook een programmalijn waarin we dit soort activiteiten oppakken. Dus we hebben recent bijvoorbeeld een paper uitgebracht, wat gaat specifiek over frequenties en frequentieontwikkelingen.
Ja.
Dus we ontwikkelen kennis, we passen kennis toe en we brengen deze kennis ook naar de overheid.
Ja.
Dus economische zaken, RD, de Rijksagentschap, ACM, al dat soort partijen informeren we vroegtijdig wat er aan gaat komen.
Ja. En volgens mij kregen jullie in 2023 de bevestiging van jullie krijgen geld om te starten.
Ja.
Volgens mij was het iets van 60 miljoen.
Ja.
Geëermarkt was ook nog eens een keer volgens mij 140 miljoen als je bepaalde targets of dingen doet. Ik begreep net in het voorgesprek dat gaat wel door, denk je. Ook al is het groeifonds gekild door deze regering. Daar maak je geen zorgen over, begreep ik.
Nee. Het is een relevante technologieontwikkeling die ook in Europese context als heel belangrijk wordt gezien. Dus onderdeel van infrastructuur, maar ook onderdeel van strategische autonomie, onderdeel van verdienvermogen, is het nodig dat we deze technologie ontwikkelen en daar in Europa een positie in houden en uitbouwen.
Ja. Ja. En even door op dat groeifonds, hè, wat nu volgens mij waren, wat je zei net, 4 en 5, deel 4 en 5 zijn niet uitgekeerd door de overheid, die zijn gekild als het ware, zo maar zeggen, stopgezet. Had je voorzien dat in het huidige plan voor FNS dat een deel van ontwikkelingen nog uit dat potje gehaald moest worden? Of is dat potje wat je had, was dat voldoende om te leveren wat je beloofde te leveren?
Ja, nou, we hebben een plan gemaakt voor 6 jaar. Hè, en daarvoor ruim 200 miljoen euro funding gevraagd uit het groeifonds. Dat plan van 6 jaar hebben we uiteindelijk opgeknipt in 2 fases. Dus voor de eerste fase hebben we de financiering. Voor de tweede fase gaan we een verzoek indienen. En dat gaan we eind dit jaar doen.
Ja.
En dus dat geld voor die tweede fase is gereserveerd op de begroting.
Ja.
En we moeten voldoen aan een aantal KPI's, een aantal doelstellingen.
Ja.
Waaronder een hele belangrijke is het economisch verdienvermogen.
Ja.
Dus wat we nu aan het inventariseren zijn, is van al die technologieontwikkeling, wat gaat daar het BBP-effect van zijn? Hè, dus hoeveel gaat dit de economie opleveren? Dus naast het feit dat we successen moeten hebben in termen van patenten en papers en resultaten in standaardisatie, gaat het er ook om in verdienvermogen. Dus dat leveren we allemaal eind dit jaar op. Dan is het aan de Groeifondscommissie om dat te beoordelen en groen licht te geven voor die tweede fase.
Ja, en je verwacht niet dat in alle bezuinigingen die lopen bij de overheid, dat geld nog eens ergens wordt weg.
Nou ja, het is een sleuteltechnologie. Het is ook dus iets waar we van Nederland gezegd hebben, daar zetten we op in.
Ja.
En wat je dus nu ook ziet in Europa, hè, we hebben het Draghi-rapport gehad.
Ja.
De analyse van wat wij moeten doen om competitief te zijn. Ursula von der Leyen heeft daar recent natuurlijk heel veel dingen over verteld. Ja. Dus in die hele plannen is dit onderdeel van een van de technologiegebieden waar we actief gewoon moeten zijn.
Ja.
En een positie moeten uitbouwen.
Ja. En die 6 miljoen is dus, volgens mij, je bent in 2023 kreeg het geld. Jullie zijn toen denk ik vrij snel gestart.
Ja.
Kun je een beetje schetsen voor de luisteraar van, goh, hoe ziet dat er nou uit? Je krijgt 60 miljoen, je hebt een plan, meeten jullie elke week, hoe gaat dat? Je hebt 60 partners, lastig. Ja. Is Vodafone ook partner trouwens?
Ja, Vodafone.
Okay. Stond niet op je website, ik zag nog T-Mobile staan, dus dan moet je maar even aanpassen.
Oh, audio, dus, dankjewel Ed.
Maar kun je even een beetje schetsen hoe...
We zijn 1 januari 2024 begonnen, dus we zijn nu echt een dik jaar bezig. Het is een programma wat opgebouwd is met vier programmalijnen. Hè. Dus we focussen op antennetechnologie, chiptechnologie. We focussen op de software, de hele intelligentie in netwerken, digital twin, maar ook hoe applicaties straks gaan interfacen met het netwerk. Daarvoor een DevOps platform. Dus dat ontwikkelen, dat is de tweede lijn. De derde lijn zijn die toepassingen waar ik net een voorbeeld van noemde. Hè, de drones, maar ook in industriële toepassingen. Maar denk ook aan remote chirurgie. Denk aan allerlei besturing. Dat is de derde programmalijn. De vierde is het ondersteunen. Hè, dus daar werken we aan een human capital agenda. Daar ondersteunen we startups en scale-ups. Daar hebben we de link naar de overheid. Hè, dat we de kennis delen met de overheid. Internationale standaardisatie, dus een aantal van dat soort ondersteunende activiteiten. Ja, ja. Nou, dat allemaal samen is het programma. Ja. En daar werken in totaal 60 bedrijven en organisaties aan een vooraf uitgewerkt plan. Hè? Ja. Dus we hebben precies bepaald wat willen we dan doen, wat willen bedrijven bereiken. En wat je dus nu ziet is een grofweg een community van een 500 mensen die op allerlei projecten, subprojecten, activiteiten met elkaar samenwerken om dingen op te leveren. En vanuit het programma bestuur volg je de voortgang, stuur je bij, hou je de relaties met RVO, communiceer je, organiseer je activiteiten voor het programma. Ja. En volgen natuurlijk gewoon de KPI's en de deliverables. En ja, daar is altijd wat. Waar sommige mensen wat hulp hebben of mensen bij elkaar gebracht moeten worden. Nou, dat is dat wat wij doen.
Ja, en als ik nou zo zie, dan gaat het volgens mij niet van een leidakje, maar gaat het gewoon goed. Het ligt op plan.
Ja.
En ik denk dat het de uitdaging is ook wel om te kijken van waar is nou dat economische dienstmodel. Maar even terug voor luisteraars en misschien ook weer een beetje voor mij. Als je het hebt over 5G en 6G, wat maakt 6G dan zoveel anders dan 5G?
Ja. 6G zal dus meerdere frequenties hebben. Hogere frequenties geven meer capaciteit.
Ja, maar veel kortere afstanden natuurlijk.
Maar veel kortere afstanden. Maar als je in industriële toepassingen allerlei besturing in machines of in hallen hebt, dan is soms een afstand van een meter of een paar meter prima.
Ja.
Bijvoorbeeld ASML is betrokken bij een van onze toepassingen. Ja, die kijken nu van, kunnen we die grote machine van ASML, kunnen we daar een deel van de bekabeling uithalen en dingen wireless maken in de machine?
Ja.
Want nu zit er allerlei intelligentie op lokale onderdelen in die machine. Nou, die intelligentie haal je eruit. Die doe je centraal in een edge of op een server. En die wireless communicatie dan naar die besturing, die camera's, die onderdelen. Nou, dat is zoals 6G dan eruit gaat zien.
Yeah.
Dus hogere frequenties. 6G gaat veel meer gebruikers kunnen hebben. Lagere latency. En een belangrijk onderdeel is sensing. Yeah. Dus 6G is een communicatienetwerk, maar heeft ook een sensingfunctie. Dat betekent een radarfunctie.
Yeah.
Dus een radionetwerk, een antenne die straalt. En het device, het ding, straalt terug. Wat je gaat hebben ook is net als bij een radarsysteem. Een radar straalt ook.
Yeah.
En door de reflectie komt die terug.
Yeah.
En dus een 6G-antenne kan straks ook exacte positiebepaling doen.
Okay.
Dus er komt een nieuwe use case.
Aha.
De use case van radarsystemen, maar dat zit dan geïntegreerd in het mobiele netwerk.
Oké, dat is wel. En je zegt draadjes doorknippen. Dan denken we, straks gaat iemand zorgen dat de frequentie geblokkeerd wordt en dan draait de hele machine niet meer. Is dat veilig genoeg? Of?
Ja, dus de 5, 6G technologie is natuurlijk geen wifi. Dus er zit in de mobiele netwerken zit veel meer intelligentie om dat te laten werken.
Ja.
En wat je ook zult zien bij 6G meer dan bij 5G... is dat je dus tegelijk met meerdere antennes te maken hebt... en op meerdere frequenties. Dus 6G zal veel robuuster zijn dan 5G.
Ja.
Vooral ook om dit soort industriële toepassingen te voldoen aan...
Maar in 5G zit natuurlijk ook hoge frequenties, korte termijn, voor korte bereik.
Ja, 3,5 gigahertz. Ja.
Nou, maar je hebt ook nog, volgens mij, nog hogere frequentie voor 5G, voor hele korte afstanden. Ik heb niet idee dat het veel gebruikt wordt nog.
Nee, wordt nog niet veel gebruikt. Nee,
en wat is daar de reden van, denk je?
Nou, die frequentiebanden zijn nog niet vrijgegeven.
Ja. Logisch dan dat het niet gebruikt
nee,
wordt.
Nee, ja. dat dus.
Ja, ja. Oké. Okay. Hey, en in Nederland hebben we ook een use case sinds recent, is Fixed Wireless Access van onze grote vrienden van Odido.
Ja.
Kan dat straks met 6G nog makkelijker en beter? Is glasvezel overbodig aan het worden in de Nederlandse markt?
Nou ja, kijk, een mobiel netwerk is altijd een antenne met een vast netwerk erachter. Hè?
Ja.
Dus de access naar IoT, naar devices, die gaat echt exponentieel toenemen. Hè? We gaan veel meer dingen connecten.
Ja.
En uiteindelijk komen die signalen op een antenne uit en die gaat daarna... Ja, soms heb je natuurlijk wel wireless backhaul tussen antennes, maar uiteindelijk moet het dan naar een vast netwerk.
Ja.
Dus die vaste netwerken blijven, alleen we gaan meer access krijgen. Slimmere access, ook omhoog, hè, dus richting drones. Want nu is het radionetwerk op de aarde. Maar ja, als die dingen op een paar honderd meter vliegen... dan moeten die antennes ook slim naar boven stralen.
Wat ze op dit moment volgens mij allemaal niet doen, of wel?
Nee, daar is het netwerk niet voor gedesigned.
Nee.
Maar op het moment dat er een toepassing is... dan is het ook interessant voor een operator om het netwerk zo te designen.
Ja, je ziet nu wel bijvoorbeeld de satellietcommunicatie. Dus volgens mij las ik van de week dat inderdaad de eerste normale calls worden gemaakt met het satellietnetwerk. Volgens mij was dat in Vodafone in de UK. Is dat nu met 5G ook al mogelijk? Je zegt, ik pas de antennes aan dat ze naar boven stralen, dat die drones makkelijker kunnen connecteren?
Nou, kijk, het kan wel, maar het is nu nog niet gedaan. En je haalt satellietnetwerken aan. Dus 6G zal ook native de integraties hebben tussen non-terrestrial en terrestrial. Hè? Dus en wat je dus moet hebben, is dat je device of je toepassing zowel naar boven communiceert op bepaalde frequenties en naar het aardse netwerk.
Ja.
Dus het moet op een slimme manier samengaan. Dat is op het moment dat je uit de dekking loopt van het aardse netwerk, dat je toepassing, je applicatie gewoon blijft doordraaien, maar dan gebruik maakt van satelliet.
Ja.
Dus dat op een slimme manier hybride gebruiken, dat is een van de designcriteria voor 6G.
Ja, oké. Okay. Volgens mij lijkt mij heel leuk om mee te denken over de economische voordelen van 6G, innovatie en zo. Want dat staat ook op het bespreeklijst van onze innovatie.
Mm-hmm.
Waarom is innovatie eigenlijk van belang volgens jou?
Ja, 6G gaat daar komen. En er gaan dus bedrijven die technologie leveren. Operators gaan dat toepassen. En waarom is het belangrijk om daar een positie te hebben? Eén is omdat we daar Nederlandse sterktes hebben in 5G. Hè? En dus als je nu niet aan de bak gaat, dan ben je straks in 6G ben je niet meer in de markt.
Ja.
Dan leveren anderen dat. Ja. Maar je moet door een valley of death, hè? Want het is nu investeren in patenten, in fundamenteel onderzoek, in hoe gaan we die chip en die antenne maken om uiteindelijk in 2030, 2035 geld te verdienen. Dus,
ja.
Dus daarom stimuleert de overheid, omdat je best een lange aanloop hebt.
Ja.
En het is belangrijk om... en dus kun je producten gaan leveren en geld aan verdienen.
Ja.
Maar dit zijn ook strategische producten.
Ja.
Omdat uiteindelijk in de samenleving van 2030, 2035 zal zoveel meer connected zijn en het is een... Het is een essentiële infrastructuur waar de hele economie aan hangt.
Yeah.
En als je daar geen positie hebt, dan loop je een risico.
Yeah.
Dus we praten over strategische autonomie. Hè? Dus wat, je kunt niet de hele waardeketen van de wireless industrie hebben. Devices komen elders vandaan en bepaalde producten komen elders vandaan. Maar je moet wel een onderdeel hebben, waardoor je aan tafel zit.
Ja.
En ASML is een mooi voorbeeld. We hebben ASML en doordat we in Nederland ASML hebben, ben je onderdeel van een internationaal gesprek.
Ja.
Als je dat niet hebt, dan kom je niet aan tafel.
Nee. Nee.
Dus het is een strategische technologie waar je positie moet hebben om aan tafel te komen. Maar ook om met die kennis innovatie aan te jagen.
Ja.
Want we helpen nu het havenbedrijf en Schiphol en Philips en al dat soort bedrijven met nu al nadenken over hoe hun product er in 2030, 35 uit kan zien, gebruik maken van die technologie.
Ja, en wat is dan bij al die sessies die je over die diensten, wat is daarin leidend om die technologie te willen inzetten? Is dat nieuwe features of is dat besparen op menscapaciteit? Of waar zit de angel eigenlijk?
Dat is per case anders. Hè. Laat ik er nog één noemen. Vialis. Vialis is een van de partijen in ons programma.
Dus verkeerssystemen zit die volgens mij ook niet.
Vialis is verkeersregelsysteem, ja. Dus je hebt inductielussen in de weg. Je rijdt met je auto naar een verkeerslicht. Het zijn drie lussen. Hè. Ver weg, iets dichterbij en vlak voor het stoplicht. En dus ziet het systeem, daar komt een auto, ik spring op groen. Ja. Nou, wat Vialis graag wil, is die sensingfunctie gebruiken. Hè. Dus om geen inductielussen meer te hebben, maar dat het mobiele netwerk ziet dat er een auto naar het verkeer ligt rijdt. Ja. Als dat kan werken, hoeft Vialis nergens meer inductielussen in de weg te hebben. Ja. Nou, een inductielus aanleggen, onderhouden, dat is heel kostbaar. Heel Nederland ligt vol. Toevallig is het dat in Nederland zo, maar andere landen over de wereld hebben dat niet. Ja. Dus als Vialis als eerste een oplossing heeft waarbij de sensingfunctie, dus de radarfunctie van het mobiele netwerk, die inductielus kan overnemen.
Ja.
Dat is het idee.
Ja.
Dus dat onderzoek je. Dus zij willen heel goed snappen van, joh, wanneer is die technologie zover? En wat voor een afspraken moet ik dan maken met operators? En hoe moet ik dan mijn backend inregelen, zodat ik gebruik kan maken van die sensingfunctie van 6G?
Ja.
Als alternatief voor de inductielussen.
Ja.
Nou, dus met zo'n bedrijf, daar is een strategieafdeling, een technologieafdeling, en die met ons verkennen die de mogelijkheden.
Ja, hey, en wij zijn in Nederland natuurlijk niet uniek in dit gedachtegoed van we moeten iets met 6G. Als je rond in Europa kijkt, hoe staat het?
Nou, we hebben dus best, dit is een heel omvangrijk programma. Hè. Dus de ruim 200 miljoen subsidie, ja. De bedrijven investeren zelf ook. Dus de totale omvang van het programma is 315 miljoen euro voor een periode van 6 jaar.
Ja.
Dat is substantieel. Ja. Dat is substantieel. Ja. Dus daarmee hebben we wel vergelijken ook in Duitsland, in Finland, Frankrijk. Maar het verschil in Nederland is dat het een polder samenwerkingsmodel is. Dus wat je in heel veel andere landen ziet, gewoon allemaal open calls, allemaal losse projectjes. Wat wij hebben is een geïntegreerd programma.
Ja.
Waarbij ook, de Vialis toepassing, die hebben antennetechnologie nodig. Dat is met chips van NXP in apparatuur van Ericsson of Nokia. Nou, dus al die partijen zitten in het programma en werken met elkaar naar zo'n toepassing.
Ja.
Dus het samenspelen van partners is in Nederland wel uniek.
Ja. Leidt dat tot betere resultaten, denk je?
Ja.
Ja?
Ja.
Je zegt heel stellig ja.
Ja, nee, dat hoor ik terug van partners. Die zeggen, joh, doordat we elkaar bij elkaar gebracht worden en dat er een structuur omheen zit waarbij er periodieke meetings zijn, waarbij kennis wordt gedeeld, versnellen we kennisdeling. En door kennisdeling innovatie.
Ja, dus eigenlijk zeg je dat onze overheid dit stuk goed heeft opgepakt.
Het instrument Nationaal Groeifonds is een heel goed instrument.
Was, hè?
En er zijn heel veel projecten. Hè? Dus drie van de vijf rondes zijn gestart. Hè? Dus, dus een ronde was 4 miljard. Dus 12 miljard is in programma's gegaan, zoals dat van ons.
Ja,
het was een fantastische uitnodiging wat mij betreft. En het heeft ons geholpen deze hele sector bij elkaar te brengen.
Ja.
Want als dit er niet was geweest, ja, dan had je wel kleine projectjes gedaan. Maar op deze schaal, dan maak je verschil.
Ja. En even misschien doorkijken naar het verslag wat je aan het schrijven bent eind van dit jaar. Hè. Dus hoeveel waarde gaat deze 350 miljoen die jullie met z'n allen investeren brengen aan Nederland?
Ja, daar kom ik graag nog een keer voor terug. Want we hebben
het nog niet uitgerekend.
Nee, het bureau SEO is ingehuurd. Dus dat is een economisch adviesbureau. Die zijn nu daar heel druk mee bezig. Zij doen meer van dit soort doorrekeningen. Hè. Ze werken voor EZ en voor de rekenkamer. Dus het is even. Wij geven het even uit handen.
Ja.
Ik bedoel, ja, wij kunnen dat wel zeggen, maar wij zijn van WC Eend.
Ja.
Dus daarom laten we dat zo'n bureau. Nou, we hebben SEO daarvoor gekozen. SEO. Ja,
prima bureau trouwens.
Ja. Dus uiteindelijk gaan we ook eind dit jaar dat wordt een publicatie natuurlijk. Daar gaan we transparant in zijn. Of zij gaan dat publiceren.
Ja. Ja, en even naar de actualiteit van de dag. Hè. Ik bedoel, er is geen sector in Nederland waar ze schreeuwen om mensen. Dat is één. Twee, je hoort ook vaak van lagere arbeid inzetten remt innovatie, hoor ik ook wel eens. Hè? Dus dat je, doordat je goedkoop arbeidskrachten hebt, hoef je niet te innoveren. Mm-hmm. Zijn er industrieën in Nederland die zeggen van, nou, met de kennis die we nu aan het opbouwen zijn, zie ik echt wel use case ontstaan die nou, de ondernemer zorgt dat hij veel minder mensen nodig heeft.
Ja, dus human capital is een van die ondersteunende activiteiten in onze vierde programmalijn. Dus we gaan echt een human capital agenda maken. We zijn nu aan het inventariseren welke human capital is nodig de komende jaren in het ontwikkelen, onderhouden, uitrollen van technologie. Dus dat is gewoon onderdeel van het programma. Kijk, die netwerkinfrastructuur wordt intelligenter. Dus voor een deel heb je dus minder kennis nodig, omdat je dingen moet configureren. Hè? Want met AI en met allerlei slimme algoritmes gaan dingen eenvoudiger. Maar je houdt natuurlijk nog wel hele intelligente mensen nodig aan de bovenkant, die wel blijven snappen hoe het in elkaar zit.
Uiteraard.
Maar als het gaat over het uitrollen van een netwerk, ja, dat is een ding opschroeven, een kaart erin stoppen, de power erop.
Klaar.
En dan uiteindelijk gaat die intelligentie de ding configureren, updates halen. Dus in het middenstuk denk ik dat er een stuk verdwijnt. Aan de onderkant hou je altijd gewoon executie nodig. Mm-hmm. En aan de bovenkant, ja, het omgaan met al die intelligentie, die complexiteit. Daar heb je slimme mensen voor nodig.
Yeah.
En overigens, die leiden we op. Hè. Dus we hebben in totaal op dit moment bijna 50 PhD-studenten aangenomen afgelopen jaar in het programma.
Bij de TU Delft en Eindhoven.
Ja, het is TU Delft, TU Eindhoven, de VU, UvA en Universiteit Twente.
Ja.
De vijf universiteiten. Maar het zijn soms ook PhD-studenten die dan wel promoveren bij een universiteit, maar in dienst zijn van een bedrijf.
Ja. Kan ik dat lijstje ergens downloaden, bekijken van die PhD die bezig zijn en met welke onderwerpen?
Bekendmaken zijn de publicaties. Dus dat is ook een van de KPI's. Dus hoeveel wetenschappelijke publicaties heb je? Daar jagen we op. Want ja. dat gaat naar internationale conferenties.
Ja.
Daarmee kom je in gesprek. Dus zowel de publicaties als de patenten, dat is een van onze KPI's.
Ja, maar je bent een jaar bezig, dus er is nog geen publicatie geweest.
Zeker wel. Ja. Jawel,
wat is de meest recente bijvoorbeeld?
Ja, het zijn er bijna 30.
Okay.
Nee. Dus dat is een groot aantal. En voor de luisteraars misschien interessant, 7 oktober 2025 gaan we een 6G-conferentie organiseren. Bij de Universiteit Delft.
Ja.
Dus dat is een hele dag waarin we ook echt dit soort informatie gaan delen.
Okay.
Dus we zijn een dik jaar bezig. Tot op heden waren de bijeenkomsten van het programma altijd besloten. Nou ja, er zitten 500 mensen die werken, dus dan komen er 200 man. En dan, weet je, met die mensen moet je het nu ook doen.
Ja.
Maar na fase 2 gaan we ook open calls hebben. Dus dan vanaf 2026 kunnen ook nieuwe partijen toetreden met nieuwe innovatievraagstukken. Ja. Dus daarom gaan we, wat ik al zei, 7 oktober. Ja. Dus een grote open conference. Dus volg ons op LinkedIn of waar dan ook.
Of via Telecom Paper, Paul.
Via Telecom Paper.
Ja, kan ook nog. Ja. Hey, en je gaat ook naar het World Congress in Barcelona?
Ja, Mobile World komt natuurlijk aan. Ja, eerste week maart. Dus daar is een groot Nederlands paviljoen met een heel aantal Nederlandse ondernemingen die daar zichtbaar zijn. Verder is voor Nederland ook heel interessant de 4 Years From Now paviljoen.
Yeah.
Dus daar zullen we met Innovation Quarter een heel aantal start-ups ook het podium bieden en faciliteren.
Yeah. Yeah.
En die start-ups ook in contact brengen weer met bestaande partijen om die synergie goed te organiseren.
Yeah.
Dus dat is voor ons een belangrijk moment.
Ja, yeah. En volgens mij Osaka in 2016.
Ja, en dan in mei is er een belangrijke missie naar de World Expo in Osaka. Dus iedere 5 jaar World Expo, dit jaar in Osaka, Japan. Als je snel bent, kun je nog aanhaken in de missie, in delegatie.
Ja.
Dus we gaan in Japan kijken welke 5 en 6G toepassingen, beyond 5G en 6G, men daarmee bezig is. Kijk, 6G is er nog niet, maar beyond 5G wel. En, en zoals de Japanners dat gedefinieerd hebben, Society 5.0, hoe ziet dat eruit?
Ja.
Hoe ga je allerlei smart connected toepassingen hebben om Japan vergrijzing op te lossen. In zorg.
Of in Nederland vergrijzing op te lossen. Ik bedoel, wij gaan natuurlijk ook stevig ook af op een enorme vergrijzing.
Exact. En dus is het interessant om ook in andere markten te kijken die heel ver voorop liggen. En de Japanse markt is wat betreft technologie adoptie in de frontrunner positie. Ja. Hoe doen ze dat? Welke kennis kunnen we opdoen, delen, samenwerken?
Ja. Okay.
Dus dat is mij dus ja.
Oké. Okay. Hey, nu we toch in de mode zitten van aankondigingen en waar gaan we toe met z'n allen? We hebben natuurlijk op 11 juni hebben wij als Telecom Paper ons congres.
Ja.
Je bent altijd al geweest volgens mij, alle 24 edities. Dit wordt we bestaan 25 jaar dit jaar.
Ja.
Dus dat gaan we ook nog een keer vieren. Maar, en wat we eigenlijk ook nu doen, deden we elk jaar de Innovation Award voor Startups en Scale-ups. Dus dat voorjaars van jou, dat voorjaars van nou, daar werken we ook mee samen in principe.
Ja.
Dit jaar gaan we hem opengooien voor alle bedrijven. Dus stel, TNO heeft een dienst ontwikkeld binnen de sector 5G, telecom. Die zeggen van, nou, daar zijn we trots op en dat willen we pluggen of tonen. Dan kan dat. Je wordt nog uitgenodigd. Hè? Dus
heel goed.
Elke luisteraar denkt van, ik binnen mijn bedrijf, misschien werk je bij KPN of Odido of Vodafone of een ander bedrijf. Ik heb een mooie dienst ontwikkeld. Binnenkort kun je aanmelden voor ons congres.
Ja.
Dus,
heel goed. Nou ja, daar komen nominaties vanuit ons nationaal programma.
Graag zelfs, graag. Dus, en dan kan je een hele mooie prijs mee verdienen. Roem en eer en dat soort zaken.
Ja, maar zichtbaarheid en contacten is denk ik belangrijk. Hè?
Ja.
Dit soort innovaties, je wil zichtbaar zijn en vervolgens weer met andere partijen in gesprek komen. En dat leidt tot business.
Ja. Hey Paul, even gelet op de tijd. Even een laatste vraag naar jou. Uiteraard allereerst dank voor je aanwezigheid en het volgens mij een zeer informatief. Een leuk gesprek, moet ik zeggen. Ik heb zelf ook een aantal dingen geleerd. Als ik jou nou vraag, waar denk jij dat de meeste kans zit in qua toepassing voor 6G? Ik denk van, nou, daar gaan we echt als Nederland heel vrolijk en blij van worden. Je mag er meerdere noemen, maar eentje is goed genoeg.
Ja, dus ik denk dat toch in de industriële processen, in de logistiek zit. Hè? Dus de automated guided vehicles, allerlei dingen die zeg maar, en dat is van drones tot karretjes tot logistieke zaken, die doordat ze connectivity hebben kunnen functioneren.
Ja.
En ook veilig kunnen functioneren, betrouwbaar kunnen functioneren. Dus dat is logistiek in de industrie. Dus er gaan gewoon veel functies straks automatisch werken, omdat ze betrouwbare netwerkconnectivity hebben. En dan draait een deel van de besturing in de edge cloud, in de cloud. Hè, dus
ja.
Die software. En daardoor kan het schaalbaar worden. Kan het ook energie-efficiënt plaatsvinden.
Ja.
Dus daar zit het. Dus niet zozeer in de consumententoepassing.
Nee. Volgens mij zie je überhaupt een consumententoepassing.
Ja, AR-VR. Hè? Dus,
ja.
Dus de slimme bril. Waardoor je augmented reality hebt, een overlay of wat dan ook.
Wat we nu al hebben, toch? Of
die heb je, maar je moet er altijd vanuit gaan dat je straks miljoenen mensen tegelijk in een stad hebt die dat gebruiken.
Ja, ja.
Daarvoor heb je wel een stevig netwerk voor nodig.
Ja, dat trekt 5G.
En dat kan niet met een kabeltje, dat moet wireless.
Ja, er zijn heel veel kabeltjes zijn dat, dus
precies.
Nou, lijkt me een mooie afsluiting. Paul, dank. Luisteraars, dank voor het luisteren weer. En volgende week zijn we weer. Tot ziens.